Ik stel voor dat als u kunt, dat u in plankhouding nu de Bijbel met mij leest. En opslaat 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Ik doe het niet, want ik heb last van mijn rug en dat zou toch erg zijn, hè? Ik lees met u vers 9. Toen hij daar bij een spelonk, in de oorspronkelijke tekst staat, toen hij daar bij de spelonk kwam waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doet gij hier, Elia? Wat doet gij hier, Elia? God vraagt niet, wat doet gij daar? Hij zegt, wat doet je hier? Dat betekent dat hij erbij is. Dat is alvast geweldig. En daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij van het leven te benemen. De grote Elia valt helemaal terug. Kenmerkend is dat laatste hoofdstuk, of dit hoofdstuk, dat eerste vers. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat God gedaan had en hoe hij de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Elia, die voor duizenden mensen stond op de Karmel, alleen. Achab was daarbij, die hem jaren gezocht had, 3 jaar, 3,5 jaar. Toen stond hij in Gods kracht, voor Gods aangezicht. Izebel komt en dan vlucht hij weg. 3,5 jaar had God hem beschermd, bewaard, had gezegd, je moet naar de beek Krit gaan. Daar zal ik je verzorgen. En nu vlucht hij zelf. En gaat hij zitten onder een bremstruik en bidt of hij mag sterven. En dan komt er een engel die hij niet ziet. Die bakt brood voor hem. En die maakt hem wakker. En die zegt, eet. En hij eet en gaat weer slapen. De tweede keer. En dan zegt de engel, eet, want de reis is ver. En God zendt hem naar de Horeb, naar de Sinai. Naar de spelonk waar Mozes vroeg om Gods heerlijkheid te mogen zien. Die spelonk. We kennen die spelonk niet, maar het is de spelonk. Hij moet de weg gaan van Mozes. En daar zit hij in de spelonk. En dan stelt God hem een vraag. Elia, waarom ben je hier? Wat doet gij hier? God had hem er zelf heen gestuurd. Maar God vraagt aan u, waarom doe je dat? Waarom ben je zo? En God wil dat u een antwoord geeft. Hoe dat antwoord ook is, is niet zo erg. God gaat met je verder, als hij een antwoord geeft. Als hij geen antwoord geeft, gaat hij niet verder met je. Maar als hij een antwoord geeft, wel. En Elia, die valt in een antwoord van zelfmeelij. Ik ga er nog wel eens een keer over spreken, over zelfmeelij. Dat hebben we allemaal last van. En deze gigant had er ook last van. Nou, er zit ook een diepe les in. Straks komt, als de Heer Jezus voor het kruis staat, Elia en Mozes bij de Heer Jezus, om met hem te praten over het kruisiging. Mozes, die het volk 40 jaar door de woestijn had geleid, mocht niet het land Kanaan binnen. Want hij had onvolmaakt geweest in zijn leiderschap. En Elia, na de Karmel, moest zijn taak neerleggen. Elisa gaat het overnemen. Hij was onvolmaakt. En deze twee mannen komen straks bij de Heer Jezus. En dan buigen ze voor hem en dan zeggen, gij zijt volmaakt. Gij gaat het redden. Wij konden het niet. Gij alleen kan het. Daarom staat dit verhaal in de Bijbel. Christus alleen kan het. Wij kunnen het niet. En alles wat wij kunnen is door hem. Dat is altijd onvolmaakt. Dus God vraagt, wat doet je hier? De hele Bijbel vinden we die vraag. We gaan beginnen bij Adam. Adam die kende God op een hele bijzondere wijze. God wandelde met hem door de hof. En toen kwam daar de zonde. En dan zien we dat Adam zich verbergt. Tussen de geboomte van de hof. En de Heere God riep in Genesis 3, vers 9, de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Waar ben je? Dat weet God natuurlijk wel. Maar God wil dat Adam een antwoord geeft. Waar ben je? Nou, Adam was nog bijzonder. Want Adam had nog niet geleerd om zijn eigen ik te verbergen in zijn lichaam. Zijn innerlijke nood van zijn ziel was te lezen op zijn lichaam. Daarom verbergt Adam zich totaal. Hij wil niet gezien worden. Hij is weg. Want hij weet dat hij kan zich niet verbergen. En dan zegt Adam, toen ik het geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Hij geeft een antwoord aan God, gelukkig maar. En God gaat er met hem verder en vertelt hem dat hij een grote overwinning zal behalen. In Genesis 4 is het anders. Daar hebben we Kaïn en Abel. Kaïn die geeft een offer en Abel geeft een offer. Maar wij kunnen uit dat gedeelte niet precies onderkennen waarom dat het offer van Kaïn wordt afgewezen en waarom het offer van Abel wordt aanvaard. We kunnen dat wel uit het Nieuwe Testament een stuk halen, maar in dit gedeelte niet. En het leert ons dat het is niet zo als het zichtbaar is. Er is een verborgenheid. En in Kaïn zijn leven was er verborgenheid. En er staat in de Bijbel dat Kaïn jaloers is, boos is. En dan staat er in vers 6, en de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig? En waarom is het gelaat betrokken? Nu vraagt God niet waar. Want Kaïn heeft geleerd of hoe moet ik het zeggen? Hij heeft zijn innerlijk leven door zijn uiterlijk leven verborgen. Nou, de vier musketier, die kennen dat. En die werken het tegenovergestelde. U hebt het verhaal gehoord. Met uiterlijk de zaken aan te pakken om je innerlijk naar buiten te laten komen. Hier zien we dus dat Kaïn God niet antwoordt. God zegt, hij zegt tegen God, daar heb je niks mee te maken. Mijn leven is mijn leven. Je hebt geen vraag te stellen over mijn ziel. En als ik die antwoord, antwoord wat ik wil. En Adam had een verkeerd godsbeeld. Die dacht dat God niet wist waar iemand was. En Kaïn had een verkeerd godsbeeld, want die dacht dat God niet alles wist. Maar God weet alles. En de vraag die God stelt aan Kaïn is helemaal niet omdat God iets wil weten, maar God wil dat Kaïn een antwoord formuleert, omdat hij zijn leven redt. Maar Kaïn doet dat niet. En zijn leven is kapot. Hij wordt een moordenaar. Wanneer je deze vraag van God niet beantwoordt in je leven, dan zal je ontdekken dat het kwaad, de reden waarom dat je niet antwoordt, de leiding gaat nemen in je leven. Maar als je God antwoordt, gaat hij met je verder. Ook al is je antwoord niet eerlijk, ook al is je antwoord onzuiver. God gaat in gesprek met je. Als je dat niet doet, ga je in problemen geraken. God vraagt aan u, vraagt aan mij, waarom Wout? Waarom doe je dat? Waarom ben je boos? Ik lag vannacht wakker na een vergadering en dan voel ik dat ook heel sterk. Dan zegt God, waarom lig je wakker, Wout? En dan moet ik die vraag beantwoorden. Dan zeg ik, Heere God, ik lig wakker omdat ik me unhappy voel. En waarom voel je je unhappy? Ja, ik was gisteravond te hard. Ik heb gisteravond mij geprofileerd. Ik heb mijn gezag laten gelden. Ik ben hoogmoedig geweest. En wat ga je er dan aan doen? Zeg God, ik ga straks een e-mail, want ik wil nu slapen. Ik ga een e-mail schrijven. Ik ga mijn zonde belijden. En dat is goed, Wout. Oké, slaap zacht. Heerlijk geslapen. Maar dat was moeilijk. Maar God, stel je vragen. God heeft een relatie met ons. En die relatie is het stellen van vragen. Doet hij ook bij Elia. Elia had een relatie met God die heel bijzonder was. U moet maar eens lezen in hoofdstuk 17 hoe God telkens bij hem komt en het woord openbaart en zegt, zo gaat het, zo gaat het en zo gaat het. Daar moet je naartoe, daar moet je naartoe. Nu vlucht hij weg en is hij de relatie met God kwijt. En God komt bij hem en stelt hem een vraag. Doet God ook met Jona? U kent wel Jona, de profeet. Wat een bijzonder verhaal in de Bijbel. Jona die moet naar Nineveh, maar hij wil niet. Jona gaat op cruise. Jona gaat slapen in een schip, onder in een schip. En er komt een storm, dat merkt hij helemaal niet. Maar de mannen die daar het schip besturen, die merken dat des te beter. En er staat in de Bijbel dat die mannen gaan bidden tot hun God. En ja, dat schip wordt maar niet stil. Ze merken dat dat een hele bijzondere storm is. En dan herinneren ze ineens dat er iemand op het schip is. Onderin. En ze komen en ze maken Jona wakker. En ze zeggen tegen Jona, Jona, bid tot jouw God, want we vergaan. En dan vertelt Jona wie hij is. En in welke God hij gelooft. En dan schrikken ze. En dan zegt Jona, gooi mij overboord. Gooi mij overboord, dan wordt de zee stil. En die mannen willen dat niet. En Jona houdt aan en zegt, gooi mij overboord. Want Jona begreep het. Hij wist het. Hij was op de vlucht voor de levende God. En hij wist dat hij overboord moest. Hij wist dat hij dood moest. Hij wist dat hij weer naar de bodem toe moest waar genade begon. Jona was trots geworden. Jona was een profeet. Jona kon niet verkroppen dat hij iets moest doen wat hij niet wilde. Jona had de leiding overgenomen in zijn leven. Hij had niet de leiding aan God gelaten. Maar Jona had gezegd, Heere God, je stuurt me naar Nineveh. Nineveh is de grootste vijand van Israël. Ik pik dat niet. En ik ken u. Want ik weet dat als ik voor Nineveh preek, dat die stad zich nog gaat bekeren ook. En ik preek al jaren voor Israël en ze bekeren zich niet. En uw volk bekeert zich niet en straks gaan heidenen u dienen. En ik wil dat niet. Hij wilde Gods plan niet aanvaarden. Dus hij vlucht. En hij gaat onder in het schip zitten. En in het eerste hoofdstuk van Jona bidt hij niet. Jona is geen bidder daar. Jona heeft geen gesprek met God. Dus God moet met hem praten. En God moet hem wakker maken. En dat doet hij door heidenen. Schud hem wakker. Elia moet ook wakker gemaakt worden. Die ligt daar te slapen onder die brem. En dan stuurt God een engel. In hoofdstuk 17 stuurde God geen engel. Sprak hij met hem. Jona was op God gericht. Maar nu niet meer. En een engel kwam er. En Jona merkt helemaal niet dat er een engel geweest is die brood voor hem gemaakt heeft. Merkt hij helemaal niet.
Hij is helemaal in zichzelf verkeerd. Hij moet wakker gemaakt worden. Als hij wakker is, stuurt God hem naar de Horeb. En daar in die spelonk, daar komt God hem tegemoet. En die stelt hem de vraag. Nou, Jona, die moet in het water. Jona moet sterven. Zijn eigen ik moet dood. Hij moet tot de bodem van waar genade begint. Wij hebben last van een heel raar fenomeen. Wij willen door genade gered worden. Omdat we hopeloos zijn, maar als we het zijn en als we prediker zijn, willen we eer, omdat we denken dat we het zelf gedaan hebben. En dat we iets te vertellen hebben. Alles is genade. En Jona vergat dat. Jona bad niet meer. En God brengt hem in een situatie waar hij echt weer de genade gaat begrijpen. Hij moet sterven. Zo moet u sterven. Zo moet ik sterven aan mezelf om iets vrucht te kunnen dragen. En Jona komt in de vis. En in de vis is er maar één activiteit die hij doet en dat is bidden. Hij schrijft een psalm in de vis in hoofdstuk 2 en hij bidt een prachtig gebed. Een indrukwekkend gebed. Maar weet u, bidden zal je nooit bevrijden. Want dat denken wij ook vaak, dat is niet waar. Jona bad in de vis. En als hij dan in de vis zit en hij bidt, dan zit hij in de vis. En hij heeft amen gezegd, dan zit hij in de vis. En hij waakt, maar hij zit in de vis. En er staat er in de Bijbel, en de Heere sprak tot de vis en deze spuugde Jona uit op het droge. Er moet een wonder gebeuren. Als wij bidden, dan houdt het niet op. Daarna moet er een wonder gebeuren. God moet antwoorden. En als God niet antwoordt, zitten we in de vis. En velen van ons zitten in de vis. En kunnen niet meer de opdracht vervullen die wij willen vervullen. Zo Jona krijgt een tweede kans. En Jona moet naar Nineveh. En de eerste oproep om naar Nineveh te gaan was exact dezelfde als de tweede. God verandert niet. En Jona die moet naar Nineveh. En hij preekt in Nineveh. En hij ziet wat er gebeurt. Nineveh komt tot geloof. En dan gaat hij op een afstandje zitten. En dan gaat hij kijken naar zijn preek. Gaat hij, die 40 dagen gaat hij zitten kijken of die stad vergaat. En omdat het nogal heet is, bouwt hij een schuurtje voor zichzelf. Maar er zitten veel gaten in. En dat is een beetje te erg allemaal. En dat lukt niet. En God maakt een boom, een boompje. Een eennachtsboom. En hij zit heerlijk onder die boom. En hij zit daar te kijken naar Nineveh. En God vraagt aan hem, Jona, zijt gij terecht vertoornd? Ben je echt terecht boos? En de eerste keer antwoordt Jona niet. Dan zit hij daar. En hij is boos op God. En hij is boos omdat hij zegt, God, ik weet wie u bent. Ja, gij zijt een genadige God. Gij zijt een barmhartige God. Gij zijt een langmoedige God. Gij zijt groot in goedertierenheid. Ik ken je. En ik weet wat je gaat doen met Nineveh. Maar ik wil dat niet. Want ik heb al jaren gepreekt in Israël. En ze komen niet tot geloof. En u stuurt me naar Nineveh. Ja, hoepla. Doe ik niet. Ik wil dat niet. En dan zegt God, die vraagt aan hem, zeg lieve Jona, is het terecht dat je vertoornd bent? En hij antwoordt niet. En dan maakt God die boom. Dan zegt hij, oh, ik moet het hem eens even goed leren. En Jona is blij met die boom. Dat is heerlijk, heeft hij een windje. Hij zit helemaal onder de schaduw. En hij geniet mateloos. En hij kijkt naar de stad en in zijn hart is er een verlangen dat die stad vernield wordt. En daar zit hij daar. En God zegt, ja, ik zal je eens leren. En een klein wormpje komt daar en die gaat die boom opeten. En die boom verdort. En daar zit Jona weer in de zon. En dan zegt hij, als hij zo'n beetje helemaal dizzy is, het is mij beter te sterven dan te leven. Maar God vroeg aan Jona, zijt gij terecht vertorend over de wonderboom? Hij wordt nog woedender, omdat die boom ineens weg is. En dan zegt Jona dit. En hij antwoordde, terecht ben ik vertorend, ten dode toe. Hij was razend. razend op God. Ik ben echt terecht. Je doet het totaal verkeerd. God, er deugt niks van je plannen. Ik ben echt terecht boos. Ik ben de baas. En zegt God, luister eens, Jona. Gij wilde de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven, en die gij niet hebt doen groeien, die in één nacht is ontstaan en in één nacht is vergaan, zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en linkerhand, benevens veel vee, Jona. En Jona heeft het begrepen. Jona heeft Gods antwoord gehoord. Want Jona heeft dit boek geschreven. En die heeft elk detail opgeschreven. Hoe die was, wat een dwaas hij was. Hoe hij in opstand was, hoe God hem tegemoet kwam. En hij heeft alles voor de nageslacht verteld, open en bloot. Zoals we een prachtig getuigenis vanmorgen gehoord hebben, open en bloot. Alles is openbaar gekomen. Veilig in Gods hand. Zoals we gezongen hebben. Prachtig. God vraagt aan u. God vraagt aan mij. Wat ben je aan het doen, jongen? Wat ben je uit aan het werken, jongen? Wie is het belangrijkste in je leven, lieve jongen? In het Nieuwe Testament komen we Saulus tegen. Kent ge Saulus? Lucas introduceert hem indrukwekkend. Stefanus heeft getuigd voor het Sanhedrin. Heeft een prachtige preek gehouden. Heel het Oude Testament uitgelegd aan de godgeleerden, aan de grote kenners van de schrift. En ze waren met de hand Gods geslagen. Ze waren razend. En ze doden Stefanus. En daar staat hij, Saulus, de hoop voor Israël. Een gigant in zijn denken, de grootste denker aller tijden. Maar dat is die hoor. Een schitterende jonge man, een groot leider. Professor dokter Saulus. En hij staat te kijken en iedereen die daar razend is. En het is warm en zijn kleren uitdoet om stenen te kunnen rapen, om Stefanus te kunnen doden. Leggen de kleren bij Saulus voor zijn voeten en hij kijkt en hij is helemaal akkoord. Hij is akkoord met dit oordeel. De onschuldige, lieve, fantastische Stefanus, vervuld van de Heilige Geest, wordt daar gedood. En Saulus kijkt. En zijn hart breekt, maar hij laat dat niet zien. Ja, hij laat iets anders zien. Hij wordt razend. En hij begint enorme uitingen van haat te hebben tegen al diegenen die Jezus volgen. En hij vraagt papieren aan de fariseeën en schriftgeleerden of hij naar Damascus mag. Om daar allen die Jezus volgen, om die gevangen te nemen. En onderweg naar die plaats vraagt God, vraagt Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wauw, wat een vraag. Jezus vraagt, waarom vervolg je mij? En dan is het zo indrukwekkend. Saul zegt dan, wie zijt gij, Heere? Hij heeft door direct dat wat hij bij Stefanus gezien had. Ik zie de hemel open en ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. En hij wist dat deze persoon hem nu vroeg. Saul, Saul, waarom, vertelt het eens, waarom vervolg je mij? En Saul, die was heel goed in het denken. En die zei direct in zijn gedachten, zat hij in de Bijbel, maar staat in zijn gedachten, dat doe ik omdat ik Heer wil zijn en gij geen Heer mag zijn. En hier knielt hij. Hier knielt hij. Hij zegt, wie zijt gij, Heere? Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus. Ah, gij zijt Jezus. Ik had de boodschap gehoord van de fariseeën en de schriftgeleerden dat er een leugen was, dat de discipelen gekomen waren om hem uit het graf te halen en dat de leugen verspreid werd dat hij niet is opgestaan, maar dat hij dood is. En nu, u vraagt mij, u leeft. En Paulus' leven stort totaal in elkaar. En dan zegt de Heer Jezus tegen Ananias, ga naar de straat der rechten en ga naar Saulus. En dan zegt Ananias, Heer, maar u maakt een vergissing. Ken je dan deze vent niet? Dat is een verschrikkelijke kerel. Nee, gaat naar hem toe. Want hij bidt. Bidden is het mooiste wat er is. Want hij bidt. En Saulus, hij bad. En toen was hij open voor Gods leiding. En daarna is hij een werktuig geweest. Een werktuig van de Heere God als geen ander. Zo indrukwekkend. Hij heeft veel geleden tot de dood toe. En nooit heeft hij zijn meester meer veracht. Want hij wist wat genade was. Hij was de diepste gevallene. En dat zegt hij ook. Ik ben een voorbeeld voor allen die genade krijgen. Want dieper dat ik zat, kan het niet. Maar de vraag van Jezus was bijzonder. Welke vraag stelt God aan u? Als de Heer Jezus gekruisigd is en hij zich openbaart als de opgestane Heer, loopt daar Petrus rond met een onvoorstelbare diepe nood in zijn hart. Hij weent bitter, want hij heeft de Heer verloochend. Voor de kruising had hij gezegd, Heer, ik zal ervoor zorgen dat u niet gedood wordt. Weet je, ik zal voor u in de bres springen. En de Heer Jezus had dan gezegd, Petrus, rustig aan. Want voor de haan twee keer kraait, zal hij mij drie keer verloochenen. Maar Petrus was ervan overtuigd. Ik ga de Heer verdedigen. En dan is de Heer daar in het proces. Ze zijn allemaal bezig met leugen en bedrog. En Petrus is hem gevolgd, want hij houdt van de Heer. En dan is daar een meisje die vraagt, je was er ook bij? En dan verloochent hij hem drie keer. En de haan kraait en hij wordt bitter bedroefd. En hij gaat zijn oude taak opnemen. Hij wordt weer visser. Hij is heel zijn geloof in zijn bediening kwijt. Hij is niet meer Petrus, maar hij is Simon. En hij is weer de man die waar alles om zichzelf draait. En niet een bediening kan hebben. En dan gaat hij vissen. En ze vissen en ze vangen veel water of vissen. En dan staat Jezus aan de kant en die roept ze. Dan gaan ze maaltijd houden. Zo'n kampvuur. En bij dat kampvuur, er staat er in Johannes hoofdstuk 21, toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, heb je mij waarlijk lief? Een vraag. Heb je mij waarlijk lief? Nu, de Heer Jezus doet dat geweldig. Hij is de grote meester. Hij zegt niet, Petrus, heb je me waarlijk lief? Nee, want dat zou verschrikkelijk geweest zijn voor Petrus. Hij zegt, Simon, zoon van Johannes, hij gaat terug. Zoals Jona terug moest naar het begin. Sterven moest, van het schip af moest, in het water moest. Terug naar het oerbegin waar God het wonder doet in je leven. Je bent gered door genade, jongen. Je hebt er niets aan verdiend. Hoe kom je nu toch zo dat je denkt dat je nu wat verdiend hebt? En dat je rechten hebt? Hoe kan je dat nu toch denken, Jona? En Petrus wist, ik heb geen recht. En Jezus wist, ik moet terug naar de bodem. Simon, zoon van Johannes, naar zijn oorspronkelijke naam. Nou, daar waar alles begon en daar waar Jezus in zijn leven kwam. Daar waar de genade in zijn leven kwam. En hebt gij mij waarlijk lief? Daar staat dan waarlijk lief. Dat betekent agape. Zou je je leven voor mij willen geven? Zou je alles op willen geven, dan staat er ook meer dan deze, meer dan die schepen, meer dan die apostelen, meer dan je imago, meer dan je bezit, meer dan je huis, meer dan je... Heb je mij waarlijk lief? Heb je mij echt lief? Hou je echt van mij? Of ga je op een bepaald moment je eigen weg? Ben je echt van mij? En Petrus is nederig geworden. En hij antwoordt, Godzijdank, hij antwoordt. En dan zegt hij, gij weet dat ik u lief heb. Wij in België zeggen, gij weet dat ik je graag zie. Dat zeggen wij, van deze zin. Ik zie je graag. Ik zie je graag. Je bent mooi. Je betekent veel voor mij. Je doet iets voor mij. En daar ben ik dankbaar voor. Maar hij zegt niet, ik heb je agape. Ik geef mijn leven voor je. Want Petrus weet, dat kan ik niet. Ik ben erachter gekomen. Een maand geleden dacht ik dat nog, dat ik dat kon. Ik dacht dat ik u van het kruis kon afhouden. En dat ik daarvoor mijn leven wilde geven, dat dacht ik. Maar ik ben achtergekomen dat een klein meisje mij tot een val heb gebracht. Ik ben in de vrije val gekomen. Ik ben aan de bodem gekomen van mijn leven. Ik ben van het schip af in het water gevallen. Ik ben tot de dood gekomen. De vis heeft me opgeslokt. En in die vis heb ik geroepen vanuit de bitterheid van mijn ziel. Wees mij genadig. En hier is het Jezus die komt en die stelt de vraag. Als ik Petrus tegengekomen had, had ik gezegd, Petrus, met je arrogante kop zou je me niet meer verloochenen. Dat doet Jezus niet. Alles is genade. Alles is genade. Als u die vraag krijgt in uw leven en u hebt overspel gepleegd, is er een weg terug voor u. Totaal terug als u die vraag beantwoordt. Als u christen bent en u hebt leugens en bedrog gedaan, u bent gescheiden door uw eigen schuld en u hebt anderen in het ongelijk gestort en die vraag beantwoordt u, gaat hij met u verder. En schenkt hij u genade. Alles is genade. Er is geen verdienste. Dat ik hier sta is geen verdienste. Ik denk dat wel 90% van de tijd. Dat komt omdat ik veel in de Bijbel lees of zo. Maar God laat me telkens weer zien dat geen verdienste is. Dat heb er niks mee te maken. En als ik dat niet echt begrijp, zal hij me wel in het water laten vallen. En door de vis laten opslokken. En in die vis leer ik dan maar eens weer eens bidden. Alles is genade. En Petrus leert dat hier. Alles is genade. De Heer Jezus verwijt hem niets dat hij hem verloochend heeft. Want hij kent ons door en door. En hij weet dat wij niets voor hem kunnen zijn als hij niet alles voor ons is. Weet je, het is sola scriptura, sola Christus, sola fide. Het is niets anders. Het is alleen genade, alleen gratia, alleen genade. Dat heeft Luther ontdekt. Volgend jaar, 500 jaar, gaan we dat gedenken. Dat heeft hij ontdekt. Alles is uit genade. Als hij het niet geeft, kunnen we niks geven. Zonder hem kunnen wij niets doen. Het probleem is alleen dat wij denken dat we zoveel kunnen doen zonder hem. En hier zegt de Heer Jezus, heb je me waarlijk lief? En Petrus zegt, ik zie je graag. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, wijd mij lammeren. Dat is voldoende voor hem. Dat is voldoende voor hem. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet, hij vraagt niets van ons. Het is genade. U moet afgesteld zijn op hem en dan gaat hij het in orde maken. Maar zwijgen en zeggen, je hebt niks te maken met die vraag. Ik zeg dat niet. Dat is mij ik ben een diplomaat. Dat is mij te gevaarlijk om dat te zeggen in het openbaar dat ik van u hou. Dan gaat hij niet met je verder. Dan stopt hij met je. Totdat je op het punt komt dat je hem een antwoord geeft. En hij zei het een tweede maal tot hem. Simon, zoon van Johannes, heb je mij waarlijk lief? Twee maal. Waarlijk lief. Heb je agape voor mij? Wil je je leven geven voor mij? En hij zeide, ja heren, gij weet het. Dat ik u graag zie. Hij zegt, ik weet dat niet heren, maar gij weet het. Gij weet hoe diep mijn liefde is voor u. Want als u het niet mij gegeven hebt, heb ik het gewoon niet. Het is genade. Hij heeft het begrepen. Hij snapt het. En dan zegt de Heer Jezus, hoed mijn schapen. Oh, ik ben zo dankbaar daarvoor. Dat God niet de lat hoger legt. God gelooft alleen maar in zichzelf. Niet in ons. Mensen geloven in zichzelf. Je moet in jezelf geloven, is het grote wat men in de wereld je wijs maakt. Je moet winnen, Trump. Ik win. Ik accepteer alle uitslagen als ik win. Ik win. Zijn val zal groot zijn. Als hij voor God komt te staan. Ik hoop dat hij de vragen van God beantwoordt. En dat hij buigt voor de levende God. Hoed mijn schapen. En hij zei het een derde malen tot Simon, zoon van Johannes. En dan zegt hij, zie je me graag. De derde keer is niet agape. Dan is zie je me graag. Komt hij op ons niveau. En dan staat er, en dan wordt Petrus bedroefd. Ja, ik vind het ook mooi. Petrus weet natuurlijk dat hij hem drie keer verloochend heeft. En dat hij hem drie keer een vraag krijgt. Vindt hij natuurlijk heel diep. En dan zegt hij, Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, heb gij mij lief? En hij zeide, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik u graag zie. Hij zegt niet meer, ik heb agape voor je. Hebt hij niet. Hebt hij gewoon niet. Wij zoeken voor onszelf. Als hij ons niet leidt, komen we nooit in de diepte. Maar hij leidt ons. En Petrus krijgt dan die geweldige opdracht. En Petrus heeft een machtig fundament gelegd van het evangelie. Petrus heeft de Heer Jezus op een heerlijke wijze mogen proclameren. Wat een vraag. Welke vraag stelt God aan u? Welke vraag? In Matteüs hoofdstuk 16 wordt er ook een vraag gesteld. Er staat in vers 13, toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide, wat zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Kenmerkend, hè? Deze mensen daar, die hadden Jezus bezig gezien 3 jaar. En ze vergeleken hem met Johannes de Doper. Een man die opriep tot bekering. Een man die de bijl aan de wortel legde. En ze vergeleken hem met Jeremia. Jeremia die het volk opriep om God op de knieën te aanbidden. Omdat God toornig is. En Elia die de volk tot de karmel bracht. Ze hadden nog niet anders gezien in Jezus dan een oordeelsprofeet. Want zo kenden ze de profeten. Jezus was een profeet, een groot profeet. En Jezus is daar eigenlijk verschrikkelijk bedroefd om. En dan zegt Jezus dit. En hij zeide, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat is de vraag die God aan u stelt, die Jezus aan u stelt. Wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. Dan moet hij naar terug. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. God vraagt aan u, wie zeg je dat ik ben? En ik heb hier niets te vertellen in deze gemeente. Maar ik zou je willen voorstellen het volgende. Dat u naar huis gaat. En dat u thuis op een A4 met ongeveer 500 tot 1000 woorden deze vraag beantwoordt. Wie zegt gij dat Jezus is?
En dat er dan regelmatig iemand hiervoor staat en dat voorleest. Dit zeg ik over Jezus. U zult verbaasd zijn wat er gebeurt met uw leven. U zult verbaasd zijn als u die vraag gaat beantwoorden. God vraagt dat van u. God vraagt van u, wie zegt gij dat ik ben? En misschien kom je dan hier en dan zeg je, hij is mijn redder. Hij heeft mij genezen. Hij heeft geweldige dingen gedaan voor mij. En dan is hij misschien wel bedroefd. Maar u hoort het uzelf zeggen. Want God vraagt nooit een vraag omdat hij niet weet wat in ons hart is. Maar God vraagt die vraag omdat u leert wat in uw hart is. En omdat u begrijpt wat daarin, wat uw motieven zijn. Wie zegt gij dat ik ben? En schrijf het maar eens op. Heer Jezus, wie u bent, ik zal het u eens zeggen. En dan voel je de geest van God stromen in je leven. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Zoon des mensen. Want zo zei het Stefanus. Gij zijt de beker die ik draag naar een arme. Gij zijt de troost die ik breng bij een bedroefde. Gij zijt mijn leven. Gij zijt mijn handelen. Gij zijt alles. Wat ik ben, u bent alles. U bent de eerste, u bent de laatste, u bent de alfa, u bent de omega. Wat zal ik doen zonder u? U hebt woorden van eeuwig leven. Wij zullen niets anders doen dan luisteren naar u. En we zullen ons afkeren van de woorden van mensen, maar we zullen luisteren naar de woorden van u. Schrijf eens op. Schrijf dit antwoord eens op. God stelt ons vragen. Nou, hij zal u heel bijzonder vragen. Als u uw vrouw niet lief hebt, vraagt hij, waarom heb je je vrouw niet lief? Hij veroordeelt je niet, maar hij wil hebben dat je het opschrijft. Dan kan je me zeggen, ja, dat komt omdat ik dat niet kan, Heere God. Ik heb niet geleerd lief te hebben. Het zit zo geblokkeerd in mijn leven. En dan zegt hij, mag ik daaraan werken? Ja, u mag daaraan werken, echt. Mag ik als Heer zijn in je leven? Ja, u mag eraan werken als u mij maar heel laat. Nee. Je moet overboord. Je moet in het water. Je moet van dat veilige schip af. En ik zal een vis voor je. En ik zal je bidden leren. Ik zal je het gebed van Jona leren. Zo mooi, Jona. Zo mooi. Ik zal je het gebed, de kern van zijn gebed even lezen. Misschien is je dat nooit opgevallen. Maar dit is het kern van het gebed. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goedertieren is. Nou, in mensentaal betekent dat. Als je afgoden dient, veracht je de gave Gods. De heerlijkheid Gods. De vreugde van je leven. Het doel van je leven, een geweldige uitkomst, vergezichten, heerlijkheden die groter zijn dan comfort in dit leven. Hij brengt je in hoogte die je niet kan voorstellen. Paulus kende dit, want die diende geen afgoden. En die diende hem die hem goedertier was. Maar Jona diende afgoden. Wie was die afgod dan bij Jona? Dat was een eigen gemaakte god. Een God die niet wist dat hij vluchtte. Een God die niet alwetend was. Een God die niet de zee bestuurde. Een God die niet de wind bestuurde. En hij komt hem tegen, want die God bestuurt wel de wind. En hij bestuurt wel de zee. En hij weet wel waar Jona was. En Jona moest dat allemaal leren. Dat hij niet de afgoden diende, die het niet wisten. Maar dat hij in wezen alleen maar zichzelf diende. En God stelt hem de vraag, ben je terecht boos? Ja, zegt hij, ik ben terecht boos. Ten dode, je doet het helemaal verkeerd. En God zegt, ik zal je eens wat vertellen. Wie zegt gij dat Jezus is? Nou, u zal u niet verwonderen dat als u door de hele Bijbel die vragen ziet, dan zal u ook wel weten wie de meeste vragen krijgt van God. Dat is Job. Je moet het boek Job eens lezen. Er zijn de laatste hoofdstukken zijn één en al vraag. Ik heb ze nog niet geteld, maar het zijn er zeker 50. 50 vragen die God aan Job stelt. God houdt van Job. God wist dat Job vroom was. Maar Job wordt alles ontnomen. En Job vervloekt zijn geboortedatum. En die zegt, was ik maar in de moederschoot gestorven. En God roept God de verantwoording, snapt niets van de zaken. En de vrienden vertellen allemaal dat er dubbele bodems zijn in Jobs leven, maar het is niet zo. Job is een oprechte man die God kende en God prijst hem om zijn oprechtheid. Maar er is iets anders gaande. En dan zegt God, Job, ga er eens bij zitten. Ik ga je vragen stellen. Antwoord mij eens. En God stelt hem een 50-tal vragen. En God vraagt hem telkens, waar was je toen ik dit deed? Aan wie heb ik raad gevraagd? Aan jou? En Job die zat daar bij al die vragen. En hij was heel bedroefd over zijn eigen ziel. En dan antwoordt Job, God, gelukkig maar. En dan zegt hij, dit is zijn antwoord. Op die duizenden vragen van God. Zie, ik ben te gering. Hoe zou ik u bescheid geven? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga niet mee voort. En even daarna zegt hij dan dit. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uwer plannen worden verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit ontsluiert zonder verstand? Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen omdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u genomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Wauw. Geweldig. God vraagt. Het is een genadige God die vraagt. Niet omdat hij verrast wordt door uw antwoord. Maar hij wil een reflex van u en wat u ook zegt. Hij gaat met u verder. Elia viel in zelfmeelij en antwoordt God niet, maar enkel maar wat in zijn ziel is. Hij stort het uit. Tweemaal hetzelfde antwoord. En God zegt, ja Elia, ik begrijp dat Karmel te zwaar voor je geweest is. Stel maar Elisa aan en ik heb voor jou iets heel moois, Elia. Kom jij maar bij mij. En God haalt hem binnen. Hij mag dan bij God komen. Op vurige wagens en vurige paarden. En Elisa mag het zien. En Elia mag bij de Heere God komen. God vraagt u die niet, vraagt niet om u dan een cijfer te geven. God vraagt die vraag aan u om aan u duidelijk te maken. Om u te tonen. Hoeveel van Christus in uw leven functioneert. Dat is zijn enige bedoeling. Hij wil dat u dat weet. Hij wil dat ik dat weet. Wout, hoeveel denk je nu van de schaal van 1 op 10 dat Christus in jouw leven leeft? En dan zeg ik, Heere God, ik denk dat het nog geen 1 is, Heere God. Goed, jongen, gaat verder. Ik ben blij dat je het ziet. Ik zal je helpen. Ik zal met je verder gaan. Wees moedig, Wout. Wees krachtig, Wout. Verneder je onder mijn hand, want ik hou van je. Ik zorg voor je. Maar denk niet dat dat 10 is, Wout, want dat is niet zo. Maar ik ben wel 10 voor je. En als het bij jou 0 is en je laat mij toe voor je te staan, zijn we samen 10, Wout. En dan mag jij bij mij komen, zoals Elia bij mij mocht komen. God is geen hatende God. God stelt de vragen niet omdat hij nieuwsgierig is. God stelt de vragen aan u vanuit een intens verlangen dat u zou groeien naar hem toe. Zo, laat de volgende weken, laat het volgende jaar veel keren prachtige brieven geschreven voorgelezen worden als een ode aan Jezus. Wie zegt gij dat ik ben? Amen. Vader, wij bidden u zo dat uw woord rijkelijk mag wonen in onze levens. En dat we die woorden mogen zichtbaar maken op papier. Dat wat u in ons leven geopenbaard heeft, tot stichting mag zijn van de gemeente. Want vlees en bloed hadden Petrus dat niet geopenbaard, maar u, uw geest. En we prijzen u, we aanbidden u. Halleluja. Amen.